Vorige keer zijn wij terechtgekomen in Genesis 2. Genesis 2, de eerste versen waar gesproken wordt over de Sabbat, dat wil zeggen over de zevende dag uit deze reeks van zeven dagen zoals vermeld in Genesis 1. Want slechts de zes dagen worden vermeld in Genesis 1 en de zevende dag is om een of andere reden terechtgekomen in het tweede hoofdstuk. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, maar zo is het nou eenmaal gebeurd. En we zien dan dat daar in de eerste plaats gezegd wordt dat de Heer zelf rustte op deze zevende dag. Dat was vers 2. En in vers 3 wordt gezegd dat die dag ook geheiligd zou zijn, of geheiligd werd, voor later, omdat hij, God dus, op dezezelfde dag gerust heeft van al zijn werk. Hoe dat precies zit, dat is niet helemaal te zeggen, maar wel is te zeggen, we hebben dat vorige keer gezien, dat de instelling van de Sabbat pas gevonden wordt bij de komst van de wet en niet eerder. We hebben de diverse schriftplaatsen onderzocht waarover de Sabbat gesproken werd en over de instelling van de Sabbat. We hebben ook gezien dat daarin teruggezien wordt naar deze zevende dag uit deze geschiedenis van Genesis 1, dat lijkt me duidelijk. Maar er wordt zeker niet gezegd dat vanaf dit moment en vanaf deze zevende dag voortaan elke zevende dag geheiligd zou zijn. Want dat staat nergens, een opdracht daartoe vinden wij ook helemaal niet. We dienen dat goed te beseffen. Het feit dat deze dingen ontbreken geeft ons echt een weliswaar de gelegenheid om het er alsnog in te leggen en te zeggen dan moet het van toen af aan zo geweest zijn, maar een schriftuurlijk bewijs daarvoor bestaat niet, zodat we daar in ieder geval geen conclusies aan kunnen verbinden. Wat we wel kunnen is dat we gezien hebben dat de Sabbat ingesteld wordt bij de wet en dat bovendien ook in verband met de Sabbat gesproken wordt over de uittocht uit Egypte. En uit de slavernij waaruit men verlost is, de rust die men zogezegd dan is ingegaan. En daar is de Sabbat en onder andere ook een uitbeelding van. Hoewel uiteindelijk die dingen worden teruggeschoven naar deze zevende dag uit Genesis 2 vers 2. Daar wil ik dan nog wel even wat bij zeggen. Want we zijn de vorige keer ook even geweest in Exodus 16. Ja. In Exodus 16... waar eigenlijk voor het eerst gesproken wordt over de instelling van de Sabbat. Want zoals u misschien bekend is, de wet zelf, dat wil zeggen de 10 geboden, de 10 bekende geboden, worden pas genoemd in Exodus 20. En dat is dus bepaald later dan Exodus 16. En in Exodus 20 vers 8 stond, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Men leest daar dikwijls in, gedenk de Sabbat. Daar leest men in dat die Sabbat er dus al eerder was en dat hij dan dus ook voor de wet er al was, namelijk al sinds Genesis 1, dus is dan de gedachte, of Genesis 2 dan. Dat is echter niet het geval, maar wat we zien is dat bij de wet hier deze Sabbat wordt ingesteld, maar dat die eerder wel degelijk al genoemd was, namelijk in Exodus 16. Daarheen verwijst het dus terug en niet naar Genesis 2. En in Exodus 16 vinden we de komst van het manna. En over dat manna wordt dan gezegd, even kijken, dat was in vers 22 van Exodus 16. Er werd gezegd, en het geschiedde op de zesde dag dat zij dubbel brood verzamelden. 2 gomers voor 1. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Hij dan zei tot hen, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Wat gij bakken zout, bakt dat en ziet wat gij zieden zout. Met zout uiteraard, maar dat staat er niet bij. Dus ziet wat gij zieden zout. En al wat overblijft, leg het op voor u in bewaring tot de morgen. En ze legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had. En het stonk niet en er was geen worm in. Terwijl anders het altijd meteen in één dag bedorven was. Het kon namelijk niet bewaard worden tot de andere dag. Men moest het nuttigen dezelfde dag en de andere dag zou het bedorven zijn. Behalve als het toevallig vrijdag was. Want dan zou men het voor 2 dagen inzamelen en dan zou het wel goed blijven tot de andere dag. Dat is wat hier staat. Maar waar ik u op probeer te wijzen, is dat hier staat in vers 22, en het geschiedde op de zesde dag, maar het staat niet op de zesde dag der week. Hè? Nee, de zesde dag, dat wil zeggen, men had al 5 dagen het manna verzameld, En toen was het de zesde dag dat men manna zou verzamelen. En toen verzamelde men dubbel. En toen zei Mozes, dat komt omdat het morgen Sabbat is. Waarmee dus gezegd is, meteen mee gezegd, op welke dag van de week voor het eerst het manna viel. Ja, op de eerste dag der week dus. Toch? Ja, dat moet dan. Zes dagen raadt men het manna. En de zevende dag, voor de zevende heeft men dan dubbel, want de zevende is de Sabbat. Dat betekent dat inderdaad de eerste dag waarop het manna viel, ook inderdaad de eerste dag van de week was. Dat kan toeval zijn. Nou, ik bedoel zo, dat kan zo. Dat kan toeval zijn. Nou ja, goed, dat kan. Hè. Maar het kan ook zo zijn dat de Heer het bewust zo gedaan heeft. Zo van, het is nou de eerste dag der week, met ingang van deze dag geef ik ze het manna. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, en dat lijkt mij eerlijk gezegd veel waarschijnlijker, dat door de komst van het manna deze hele telling van de sabbaten op gang komt. Ik bedoel dit, men zegt soms, hè, en met name de zevendedagsadventisten leren dat natuurlijk, men zegt soms, en de joden trouwens ook, men zegt soms dat de telling van de sabbaten, dus de telling van steeds tot zeven dagen, een telling is die ontstaan is in de dagen van Genesis 1. En dat sindsdien altijd zo doorgeteld is. Het is leuk bedacht, maar er is geen Bijbels bewijs voor. Want het is alleen maar gebaseerd op de gedachte dat de Sabbat nou eenmaal de herinnering is aan die zevende dag uit Genesis 2 vers 2. Maar aangezien de Sabbat echt pas werd ingesteld bij de wet, en dus bij de komst van de wet, en niet eerder, weten we dus ook niet of in die tussentijd netjes weken van zeven dagen geteld zijn. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar wat wel blijkt, is dat de telling van de sabbatten, dus van de dagen van de week, begint hier in Exodus 16 bij het vallen van het manna. Zodat de eerste dag waarop het manna viel, was in elk geval vanaf dat moment de eerste dag der week. Of het dat daarvoor ook was, nou hoogstwaarschijnlijk niet dus, want dat kunnen we niet bewijzen. En dan is het dus inderdaad hoogst onwaarschijnlijk. Waarmee ik maar bedoel te zeggen dat de telling van de sabbatten begint bij een eerste dag der week ooit. Het is gebaseerd op het manna wat kwam. Het manna wat de zesde dag dat het viel ineens van betere kwaliteit was, zal ik maar zeggen. Het was meer, hoe noemen ze dat, was beter houdbaar op de zesde dag dan op de zevende. En dat betekent dat met de komst van het manna die hele telling op gang komt. En het begint uiteraard te tellen bij de eerste dag dat het manna valt en dus op een eerste dag der week. Men begon niet bij een sabbat, men begon bij een eerste dag der week, wat in het Jodendom natuurlijk tot vandaag de dag nog steeds een gewone werkdag is. Maar het leuke is dat we nu voor het probleem komen te staan, voor de vraag komen te staan, wat was er nou eerder, de sabbat of de zondag? Nou, de eerste dag der week bedoel ik dus, wat is nu eerder, de sabbat of de zondag? Nou, de zondag uiteraard, de eerste dag der week. En dat is wel een aardige situatie, want daar gaan we weer, hè. De Sabbat werd gevierd door Israël onder het oude verbond. En ik heb uitgelegd dat de Sabbat te maken heeft met de zevende bedeling uit de heilshistorie, waarin deze oude schepping tot zijn hoogtepunt komt en waarin de mens, maar ik bedoel het met hoofdletters, waarin de mens ook daadwerkelijk over deze oude wereld nog zal regeren. We hebben het dus over de heerschappij van Christus. En de zevende dag van de week, Sabbat, is dus een verafschaduwing van het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Het blijkt echter dat de eerste christenen met ingang van Handelingen niet specifiek de Sabbat hielden, hoewel er ongetwijfeld geweest zijn die dat deden op grond van hun Joodse opvoeding en traditie. Maar wij vinden daar dat het gebruikelijk was om de eerste dag der week samen te komen, eenvoudig omdat dat de herinnering was niet aan Genesis 2 vers 2, maar omdat dat de herinnering is aan de opstanding van Christus en dat is het begin van een nieuwe schepping. Zie? Zodat tot vandaag aan de dag het Jodendom de Sabbat viert en wij als christenen vieren de eerste dag der week. De Sabbat heeft dus iets te maken met het oude verbond in elk geval. En de eerste dag de week heeft in ieder geval iets te maken met het nieuwe verbond. Ik zeg het wat heel voorzichtig, want het blijft natuurlijk zo dat de zevende bedeling natuurlijk ook, dat is een zevende dag, dus in zekere zin, dat is een Sabbat of de Sabbat. En dat heeft natuurlijk wel degelijk te maken met het nieuwe verbond, hoor. Dat is wel degelijk zo. Daar heb ik het nu niet over, ik heb het er nu over dat volgens de eerste beginselen der wereld viert men de Sabbat. Volgens de gelovigen in deze bedelingen onderhoudt men of heiligt men eventueel de eerste dag der week. Daar gaat het om. En dan is de vraag, wat is nou ouder? En dan zou je zeggen de Sabbat, maar dat kan natuurlijk niet. Want de Sabbat is een zevende dag. De eerste dag is uiteraard ouder dan de zevende. Wij vieren dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, niet slechts de opstanding van Christus op de eerste dag der week. Wij vieren eigenlijk... Nou, wat vieren wij eigenlijk?
In feite alles, de komst van het licht, de komst van het brood...
De komst van het manna dus, de komst van het brood des levens, dat is het. De komst van het leven dus eigenlijk in deze dode woestenij. Want dat is de gedachte. En zo volgt daaruit dat de eerste dag waarop het manna viel, inderdaad... een voorafschaduwing is van de opstanding van Christus. Toen het brood uit de hemel nederdaalde dus, hè? Ja, want het is beide de eerste dag der week. Daar komt het op neer. En wel, dat lijkt me duidelijk dat daar verband tussen is. Bovendien, het verband hoef ik niet te leggen, want dat doet de Heer zelf al in Johannes 5 en 6 natuurlijk, hè? In verband met de wonderbare spijzigingen. Johannes 5, is dat meen ik? Dat is 5 toch? 6. Nou ja, 6. Maar in ieder geval, dan komt er een lange toespraak van de Heer Jezus over het brood des levens. En hij zegt, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven, enzovoorts. Maar hij zegt, er is ander brood wat de vader geeft uit de hemel. En hij zegt, dat ben ik. Zodat de Heer zelf zegt dat het manna een type is van Christus en dus van de opgewekte Christus, uiteraard. Maar ook de dag van de week komt daarmee overeen, want het manna kwam op de eerste dag der week. En daarna bleef het, was het er voortaan altijd, maar het kwam op een eerste dag der week. Daar gaat het maar om. En dan krijgen we te maken met dat aardige verschijnsel, dat hoewel onze situatie als gemeente onder het nieuwe verbond een tweede is, een latere, het is een situatie van na Israël en van na de wet enzovoort, blijkt toch dat de situatie van de gemeente feitelijk ouder is dan die van de wet. En dat zien we vaak genoeg, want dan gaan we weer even oefenen. Wij leven onder de genade. En die kwam na de wet, hè. Eerst was er wet en toen was er genade. En toch blijkt dat de genade er eerder was dan de wet. Want de genade werd uitgebreid, gedemonstreerd en bekendgemaakt aan Abraham. En het was voordat de wet kwam. En daarom is de bedeling van de genade waarin wij leven gebaseerd op oudere dingen dan de wet zelf en heeft daarom ook een hogere betekenis. Nou, precies zo is het met het priesterschap wat wij kennen. Dat is namelijk het priesterschap van het Nieuwe Verbond. En dat heet dan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar het priesterschap van het Nieuwe Verbond komt uiteraard ter vervanging van het priesterschap van het Oude Verbond. Dat is duidelijk, want dat staat ook in de Hebreeënbrief, letterlijk zo. Maar het neemt niet weg dat het priesterschap van het Nieuwe Verbond ouder is dan het priesterschap van het Oude Verbond, omdat het priesterschap van het Nieuwe Verbond is dat van Melchizedek, en Melchizedek was er eerder dan dat Levi en het Oude Verbond er was. Staat ook allemaal in diezelfde Hebreeënbrief. En Melchizedek, die liep weer samen op met Abraham, zodat we dus steeds hetzelfde verhaal krijgen. We praten over het Oude Verbond en dan Mozes, maar het blijkt toch dat de heilswaarheden vastliggen niet in Mozes, maar in Abraham. Of in ieder geval aan Abraham beloofd werden. En daar gaat het maar om. Het blijkt dan dus toch ouder te zijn. Dat is ook de reden waarom de gemeente, hoewel die pas later tot stand kwam dan Israël, dat de gemeente dan toch oudere rechten heeft dan Israël. Er zijn meer verklaringen voor trouwens, omdat het feit zich herhaalt in de loop der geschiedenis. Maar het principe is inderdaad dat wij deel krijgen aan de vervulling van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Zie. En dat is ouder dan de wet. Nou, zo is het met zoveel dingen. En nou blijkt het ook nog zo te zijn dat de viering van de eerste dag der week, dat is in de Bijbel de dag na de Sabbat, maar het mag dan later komen dan de Sabbat, maar hij was er oorspronkelijk natuurlijk eerder. Je hebt eerst een eerste dag, pas dan een zevende, en dan pas de dag na de Sabbat. Maar dat is een herhaling van wat vroeger al geweest is. Dat volgt u toch, hè? Nou, zo is het. Als Christus verschijnt en de genade predikt, zal ik maar zeggen, is dat een herhaling van wat vroeger geweest is in de dagen van Abraham. Of een herhaling, het is eigenlijk de bekrachtiging daarvan. Zoals Galaten zegt, God deed een belofte aan Abraham en toen 430 jaar daarna de wet erbij kwam, want die kwam erbij, deed die wet de belofte niet teniet. Want die belofte bleef gewoon bestaan. En later toen de wet vervuld werd, toen bleef dus gewoon die belofte van die genade en rechtvaardiging uit de geloof, die bleef gewoon nog steeds over. En dat was het enige wat overbleef. En het was niet wat nieuws. Het was wat ouds, waar nu feitelijk de volle klemtoon op kwam te liggen. Die gedachte is dat. En dat is net zo goed het geval voor de viering van de, of de heiliging van de eerste dag der week. Het is niks nieuws. Het is iets wat we in het Oude Testament al vinden. Want Romeinen die ging al even wat ver natuurlijk. Hè. Ging meteen even helemaal door. Want wat vieren wij op de eerste dag der week? Ja, de opstanding van Christus. En terugrekenen vieren we dus ook de komst van het manna. Maar inderdaad, helemaal terug naar de allereerste dag, het Genesis 1. De komst van het licht. En daar is bij nader inzien dus helemaal geen verschil tussen. Want het licht is Christus en het manna is Christus. En Christus is uiteraard ook Christus. Want die is altijd dezelfde, dat weet u. Dat is geen probleem. Hebreeën 13. Ja. Het is echter wel zo, het is opmerkelijk natuurlijk, dat we hier in Exodus lezen dat de kinderen Israëls niet wisten wat het was. Toen het manna verscheen. Zij kenden de verschijnselen van de eerste dag der week namelijk ook inderdaad niet. Want zij kenden de opgewekte Christus ook later niet. Toen hij opstond uit de dood, kenden ze hem ook niet. Past helemaal niet in hun systeem. En zo was het met het brood wat uit de hemel kwam, het manna. Ze wisten niet wat het was en daarom noemden ze het manna. Manna, zoveel als een groot vraagteken. We weten niet wat het is, betekent dat. Manna. Maar het slaat op Christus en hem kennen ze tot vandaag de dag niet. Hoewel hij kwam op de eerste dag der week. Hij was dus het brood des levens dat uit de hemel nederdaalde. Kortom, hij was het licht der wereld. Hij was ook het licht wat zou opgaan over een volk wat in duisternis wandelde. Dat is allemaal de eerste dag der week. En God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, Genesis 1, dus vers 3... heeft in onze harten geschenen met het evangelie der verlichting van de heerlijkheid van Christus. Dat is het hele verhaal. Het staat allemaal op Christus. En het zit vast niet op de Sabbat, maar op de eerste dag der week. Op een nieuw begin, op wat na de Sabbat komt, want dat is feitelijk een nieuwe schepping. Want de Sabbat mag dan het hoogtepunt voorstellen van de geschiedenis in deze oude schepping. Maar het is inderdaad dan toch echt de oude schepping. En de eerste dag der week is daarom veel belangrijker, omdat het de dag is van een nieuwe schepping. Maar die komt dus inderdaad al na de Sabbat. Dus wij zijn de fase van de zevende dag feitelijk al voorbij. Wij zijn er doorheen en we zijn inmiddels in de achtste aangekomen. Dat is ongeveer het verhaal. Wat ik u nou wilde laten zien nog, in het verband van deze dingen, dat zijn de uitspraken die daarover gedaan worden in Romeinen 14. Waar in principe gesproken wordt over de verantwoordelijkheden van de sterke gelovigen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk om de zwakke gelovigen aan te nemen, tot zich te trekken, staat er letterlijk in vers 1. Hoewel er natuurlijk grote verschillen zijn tussen zwakke en sterke gelovigen. Zwakke gelovigen bijvoorbeeld eten alleen moeskruiden, omdat ze bang zijn dat het vlees aan de afgoden gewijd is. Tegenwoordig is het andersom, maar tegenwoordig eten ze alleen nog vlees, omdat ze bang zijn dat de moeskruiden aan de afgoden... Nou ja, goed. Ja, een of andere vogel heeft dat dan gedaan, dus dat weet je dan niet, maar... Goed. Nou, dat even terzijde. Dat is dus vers 1 tot en met 4. Maar Romeinen 14 zegt, dat maakt allemaal niks uit, want de spijzen maakt je niet aangenaam voor God. En het niet eten maakt je ook niet aangenaam voor God. Dat staat daar trouwens niet, maar dat staat in de eerste Korinthebrief, bijvoorbeeld. Laten we maar even zitten. En dan komen we terecht bij een ander verschil tussen zwakke en sterke gelovigen. Er staat namelijk de een acht wel, vers 5, de een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen. Dat woordje gelijk moet ik doorstrepen, want dat is een misverstand. Dat hebben die vertalers in hun ijver er weer tussen gezet. Dat hadden ze beter achterwege kunnen laten. Want het legt een heel verkeerde klemtoon. Er staat de een acht wel de ene dag boven de ander. Welke dag dat dan is die men zou achten boven de ander, is niet helemaal duidelijk, want er zijn twee mogelijkheden. De een is die van de Sabbat, want het ligt voor de hand natuurlijk dat de gelovigen uit de Joden de Sabbat zouden heiligen, zoals ze het altijd gewend waren. En ze zouden dus wel een goede reden moeten hebben om dat niet langer te doen. Ze zullen dat van nature dus wel doen. Zo goed als de Joodse gelovigen ook, zeker aanvankelijk, bleven leven onder de wet. En in ieder geval de besnijdenis toepasten en ook die reinheidswetten van het voedsel toepasten enzovoort. Ze leven volgens de Joodse traditie, dus zal ik maar zeggen. Maar daarnaast vinden we natuurlijk dat de gelovigen uit de heidenen het ongetwijfeld niet gedaan zullen hebben. En meer geneigd zullen, geweest zullen zijn om, als er een dag van de week geheiligd moest worden, om dan de eerste dag van de week te heiligen. Omdat dat inderdaad de herinnering is aan de opstanding van Christus. Iets dergelijks vinden we trouwens ook in de Bijbel. Laat ik u dat er nog meteen laten zien. Ik kom zo wel weer naar, bij Romeinen terug. Wij vinden dat bijvoorbeeld in Handelingen. Nou, ik weet die schriftplaatsen echt niet allemaal uit het hoofd. Het zijn er trouwens ook niet eens zoveel. Maar in Handelingen 20 vindt u in ieder geval zo'n uitspraak. Want in Handelingen 20 staat in vers 7. En op de eerste dag der week, als wij, er staat niet de discipelen, er staat wij. Dat is een fout in de Textus Receptus. Dus er staat, en op de eerste dag der week, als wij bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullen de des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. Enzovoorts. En dan blijkt, deze gebeurtenissen zich dus afspelen op de eerste dag van de week, en dus op een zondag. En daaruit, en bovendien, dat zij, er staat ook dat ze brood braken. Dus wij zouden zeggen het avondmaal vieren. En daaruit besluiten, kun je dan besluiten dat dat heel gewoon was. Sommigen besluiten dat ook en zeggen dat wij dat dus ook moeten doen, want het staat in de Bijbel dat zij het ook deden. Maar het kan net zo goed toeval zijn natuurlijk, want het wordt niet bewezen dat het zo moet. En dat ze dat zo gewend waren, staat ook nergens. Hè? Dat kun je wel denken, maar dat staat er natuurlijk niet. Maar het is wel opmerkelijk dat het op een door de weekse dag gebeurt, in ieder geval niet op de Sabbat. Daar gaat het maar om. De eerste dag der week. En die heiliging van die eerste dag der week wordt dan ook ontleend aan dit soort schriftplaatsen. Hè? Deze Handelingen 20 vers 7. En verder wordt het natuurlijk ontleend aan, even kijken, aan het feit dat de discipelen bijeen waren op de dag van de opstanding zelf in de opperzaal. Dat is heel lang terug, want dat vinden we in Johannes 20. Want er bleek de opstanding plaats te vinden immers op de eerste dag van de week. Dat staat in Johannes 20 vers 1. Op de eerste dag de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen enzovoorts. En daarna vindt ook een ontmoeting plaats tussen de Heer en Maria Magdalena, onder andere dan. En vervolgens komen we in vers 19, waar staat, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. Waaruit dus volgt dat ze inderdaad op de eerste dag der week bij elkaar waren gekomen. Daar broeders Snijders, dat is een tijd verslapen, maar dat kan wel.
Je hebt niks
gemist, hè? Nee, je bent nou uitgeslapen tenminste.
Dank je voor deze hartelijke
woorden. Ja. Goed. Ja, dan vragen die mensen in het land, wie is dat die vent die altijd te laat komt daar in Eindhoven? Hij sprong
toch
niet? Ja, dat is kort. Die krijgt nog een beurt. Maar die is zo verstandig om daar niet meer te komen, Ben. Nou goed, dat allemaal even terzijde dus. Allemaal extra werk, moet ik allemaal weer uit die band knippen, maar goed. Wij waren dus in Johannes 20, waar blijkt dat de opstanding plaatsvond op de eerste dag der week. En ook dat de discipelen bij elkaar waren op de eerste dag der week. En dan gaan we verder, want dan komen we vervolgens in vers 26... waar staat, en na 8 dagen, dat betekent gewoon na een week hoor, na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren. En daaruit blijkt dan dat ze inderdaad een week later, dus weer op de eerste dag der week, weer bij elkaar waren. En in Handelingen 20, vers 14, blijkt men ook zo bij elkaar te zijn, in Troas. Maar daar komen we net vandaan, hè. Handelingen 20 was dat. En daartussendoor zijn we natuurlijk toch ook nog even in Handelingen 2, want daar is het de Pinksterdag en dat is uiteraard ook op een eerste dag der week. Dat zit hem in de berekening van het Pinkster- of Wekenfeest. Want het wordt officieel gerekend, althans volgens de Bijbel, gerekend vanaf de eerste dag der week in de week van Pascha, de zondag, de eerste dag der week in die week, waarop namelijk de eerstelingen geofferd zou moeten worden. En men rekent vandaar op 50 dagen, oftewel 7 weken, en nog één dag uiteraard dan, inclusief. En dan komt men dus weer op een eerste dag der week, zodat ook in Handelingen 2 men bijeen is op zondag. Wij zouden zeggen Pinksterzondag, maar zo zit het gewoon, hè. Dus men besluit daaruit dat de discipelen gewend waren om op de eerste dag der week samen te komen. Dat zal ook wel, want het is natuurlijk toch niet voor niks dat deze dingen erbij vermeld worden. Maar er staat nergens dat het zo moet, en daar gaat het om. Sommigen doen dat, maar er staat nergens dat het moet. In ieder geval, wanneer een gelovige geleerd heeft dat hij niet is onder de wet en zeker niet leeft onder de wet van Mozes, dan heeft hij ook geen reden om de Sabbat te houden. Want dat hoort bij de wet. Zie? Ja. En dan begrijpt u meteen, als men dan leert dat de wet vervuld is in Christus en men wil toch een dag van de week heiligen, dan doet men dat gewoonlijk door die dag van de week als een Sabbat te noemen en daarna te beweren dat de Sabbat ook al bestond voor de wet, zodat de vervulling van de wet niet noodzakelijk betekent dat de Sabbat ook niet meer gevierd zou moeten worden. Dat is de redenering. Maar ik probeer u te laten zien dat het ten onrechte is, want punt 1, we lezen niet in de Bijbel dat de Sabbat onderhouden werd voordat de wet kwam. En we moeten dus concluderen dat de Sabbat dus niet meer gevierd zou hoeven te worden nadat de wet vervuld is. En bovendien blijken de eerste gelovigen niet bij elkaar te komen op de Sabbat, want dat lezen wij dan ook verder niet. Maar we lezen dat ze bijeenkwamen de eerste dag der week. Ja, Paulus was wel eens ergens te spreken op de Sabbat, maar dat was als hij in de synagoge kwam. Want dan maakte het dan namelijk niks uit wat voor dag het was. Als de Joden bij elkaar komen op zaterdag, dan moeten zij toch weten. En dan ging hij ook naar de synagoge en dan voerde hij dan ook het woord, eventueel. Dat kan. Zie. Maar dat wil niet zeggen dat de christenen dat deden. Integendeel, van de christenen blijkt dat zij samen kwamen op de eerste dag der week. En verder weten we het niet. Of we weten het niet, of het was de eerste dag der week. En dat is belangrijk genoeg. Maar wij lezen dus niet dat het moet. Wij lezen dus niet dat een gelovige de Sabbat zou onderhouden. Integendeel, zou ik bijna willen zeggen. En we lezen ook niet dat hij de eerste dag van de week zou moeten heiligen. Hoewel het natuurlijk toch verstandig is om bijvoorbeeld een dag ervoor uit te trekken. Dat lijkt me toch wel aardig, is zo gek nog niet. Is in ieder geval een Bijbelse gedachte. Maar hoe dat ook zij, we komen in Romeinen 14 terecht en daar staat in vers 5, de een, het gaat over zwakke en sterke gelovigen, dan staat de een acht wel de ene dag boven de andere dag. Er staat natuurlijk gewoon de 1-8 wel, de dag boven de dag. Maar dat is de Griekse manier om te spreken over de een en de andere. En dan worden ze in het midden gelaten, of dat slaat op de Sabbat, of op de eerste dag der week. Maar sommigen doen dat. Sommigen, laten we maar zeggen, heiligen een bepaalde dag van de week. Maar staat er, maar de ander acht al de dagen. En dan moet je niet zeggen, acht al de dagen gelijk, dat staat er namelijk ook niet en dat mag je er ook niet van maken. Want als je dat ervan maakt, dan draai je precies het verhaal om. En dat is wat de vertalers gedaan hebben, hebben precies het verhaal omgedraaid. Want zij hebben gesuggereerd dat sommigen, daar gaan we even uit van de zondag, want het was 1600 zoveel dat ze dit vertaald hebben, dus... Sabbat was geen sprake, dus we hebben het over de eerste dag der week. En ze hebben erin gelegd nu dat er staat dat sommigen wel de zondag heiligen en anderen doen dat niet. Anderen zien geen verschil tussen de dagen en achten dus alle dagen gelijk. En zien dus niet dat de zondag heiliger is dan de andere dagen van de week. Dat is wat ze ervan gemaakt hebben. Maar dat staat er niet. Er staat precies het tegenovergestelde. Sommigen achten slechts de zondag, heiligen slechts de zondag. Anderen achten alle dagen. Punt. Want je kunt één dag van de week heiligen aan de Heer wijden, zal ik maar zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon alle dagen van de week aan de Heer wijden. En daar gaat het om hier. Sommigen nemen slechts één dag en de anderen nemen alle dagen. Ik moet u eerlijk zeggen dat in ons leven in de praktijk, nou in het mijne zal ik dan maar zeggen, de zondag geen aparte plaats inneemt. Niet echt tenminste. Bij andere mensen wel, die verschijnen ook anders. Op zondag komen ze altijd wat netter gekleed in de bijeenkomsten dan door de week. Dat is gewoon zo. Gemiddeld genomen natuurlijk hoor. Maar het is gewoon zo. Er wordt ook soms wel eens wat anders verwacht Op de zondag dan op de doordeweekse dagen, dat ook. Maar dat is gewoon een kwestie van traditie en wat men maar wil. Maar aan mijn kant is dat verschil er niet. Eenvoudig omdat we natuurlijk alle dagen met het woord bezig zijn. En of het dan zondag is of door de week. In het algemeen doen we er door de week meer aan dan op de zondag, eerlijk gezegd. Ja, dagen als woensdag, dan is het 4,5 uur spreken. Nou, dat is overkomen op zondag niet. Eigenlijk nooit. Hooguit eenmaal anderhalf uur, misschien eens een keer tweemaal anderhalf uur, maar driemaal anderhalf uur toch echt niet. Nou, dus hoe dat ook zij, wij heiligen niet specifiek de zondag, bij ons zijn alle dagen gelijk, dat is waar, maar in de zin van dat ze alle dagen geheiligd zijn. En zo hoort het ook, en het heilige gebeurt trouwens niet alleen door bijeenkomen en bijbelstudie te doen of zoiets. Maar het gebeurt gewoon doordat we onze levens als geheel gewijd hebben aan de Heer. En het tragiek is dat het heel wat mensen die hebben de mond vol over de zondagsheiliging. Maar 's maandags, dinsdags tot en met zaterdags is er ook niks heiligs in hun leven te vinden. Hè? Nee, je moet me dat maar niet kwalijk nemen. Maar ik heb me daar wel eens over verbaasd. Want ik heb natuurlijk ook gewoon jarenlang gewoon in een fabriek gewerkt, zal ik maar zeggen. Met wildvreemde mensen, die weet je veel, maar die moesten ook aan de kost komen, dus die werkten daar. Daar ben ik maar hoogst zelden gelovigen onder tegengekomen. En hoe dat dan kwam, dat zondags wel het hele spul naar de kerk ging, daar begreep ik niks van. Want je kwam ze op je werk nooit tegen. Ik niet tenminste, nou een heel enkele, maar daar waren er weer van die figuren bij die zondags ook niet naar de kerk gingen, maar die waren wel gelovig. Zie? Ja, dat kwam voor. Dat is verbazingwekkend, want in het dagelijks leven zijn ze er niet. En vandaar de uitdrukking dat geloven doe je alleen op zondag of geloven doe je in de kerk. En 's maandags is de kerk weer dicht, meestal. En dan speelt het geloof helemaal geen rol. Ja, en die hebben het over de zondagsheiliging. Ja, dat zal wel. Het enige wat nog overblijft, wat een beetje geheiligd wordt dan, op een wat merkwaardige manier dan, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe. In ieder geval wordt het geheiligd in de zin van dat het een bijzondere dag is van de week, anders dan alle anderen. Maar ik moet u zeggen, aan de dagen zelf kun je niet zien dat ze verschillend zijn. De zon weet ook niet als die opkomt, oh vandaag is het zondag, die ziet er ook niet anders uit. Nee hè, dan ziet er in Nederland op alle dagen even beroerd uit, zeg ik altijd maar. Nou, dat kun je niet altijd zien, dat is waar. Maar goed, daar gaat het nou ook niet om. Maar die dagen zijn dus in feite toch allemaal gelijk. En of wij de Heer willen dienen, hangt heus niet vanaf op welke dag van de week het dan is. En dat is wat hier staat. Sommigen achten de ene dag boven de ander, anderen achten al de dagen. Er zijn er ook die geen van de dagen achten of heiligen, maar dan hebben we het eigenlijk gewoon over ongelovigen. Het gaat niet om dat je verschil maakt, het gaat om dat het geheiligd zou zijn. En hoe meer er geheiligd is, hoe beter. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Zodat we in de Bijbel dus uitdrukkelijk niet vinden dat een gelovige de Sabbat zou moeten onderhouden of de eerste dag der week zou moeten onderhouden. Laat staan dat hij de eerste dag van de week Sabbat zou moeten noemen, want dan kan hij nog niet tellen ook. Hè? Dat komt dus al helemaal niet in de Bijbel voor, maar... Het punt is gewoon dat het niet uitmaakt. Er staat gewoon dat iemand zelf maar moet zien wat hij doet. Want dat staat erachter in hetzelfde vers. Er staat, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Niet, en ieder zij in het gemoed van zijn predikant ten volle verzekerd. Of van zijn buurvrouw of iets dergelijks. Nee, en ieder zij in zijn eigen gemoed, denken dus, ten volle verzekerd. Sommigen zeggen maar, die eerste dag de week, die is mij zo kostbaar. Die moet ik helemaal apart zetten, want het herinnert mij aan de opstanding van Christus. En moet daar, nou, dat is inderdaad goed, dat is terecht. Maar het zou nog mooier zijn als je alle dagen van de week uit de opstanding van Christus zou kunnen leven. En het verschil dus niet meer weet tussen zondag, maandag, dinsdag en woensdag enzovoorts. Ja, je moet het voor je werk moet je het weten, maar voor de Heer maakt het niet uit hoor. Er staat hier toch? Er staat hier dat God gezegd heeft van je moet het, er staat hier juist niet. Als het ergens zou staan, dan zou het dus hier staan, want hier gaat het erover. Of men een dag van de week moet heiligen of niet. En wat staat er? Er staat, u ziet maar. Staat er. Nou staat iets anders. Er staat, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Het is maar hoe je er zelf tegenaan kijkt. Daar staat het toch? Hoe je dat ziet. Want er staat achter, vers 6, want daar hangt het mee samen. Die de dag waarneemt, let wel, er staat weer niet welke dag. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere. Dat wil zeggen voor de Heer. Hij doet dat om de Heer te dienen. Hopen wij tenminste. Maar dat is het Bijbelse uitgangspunt. En die de dag niet waarneemt, die neemt niet waar, de Heere, staat er. Al moet ik erbij zeggen dat deze tweede zin omstreden is, want in sommige manuscripten ontbreekt de tweede zin. En dat lijkt me eerlijk gezegd ook correcter. Ik durf er niet zomaar een uitspraak over te doen, want ik heb het niet echt goed onderzocht. Maar dit lijkt me ook correcter dat die tweede zin er niet staat, omdat het in dit vers kennelijk toch niet gaat om het niet waarnemen, maar het gaat juist om het wel waarnemen. De gedachte is niet, de een heiligt de zondag en doet het voor de Heer, en de andere heiligt de zondag niet en doet het ook voor de Heer. De gedachte is namelijk, de een heiligt de zondag voor de Heer en de andere heiligt de maandag ook voor de Heer. Zodat hij geen verschil meer kent tussen zondag en maandag. Dat is de gedachte. Dus er staat, die de dag waarneemt, die neemt hem waar, den Heere. En dan vervolgens verder, die eet zulks den Heere. En dan wordt teruggekomen op het eten van voedsel, of het rein of onrein is, enzovoorts. Wie dus de dag waarneemt, doet het voor de Heer. Wie eet, eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet, en hij dankt God. Het maakt geen verschil, het maakt niets uit, want onze dienst onder het nieuwe verbond, waartoe wij bekwaam gemaakt zijn, is niet een dienst die bestaat uit eten en drinken, en bestaat zeker niet uit uiterlijke dingen, en zeker ook niet uit het heiligen van de een of andere dag van de week. Ik kan het niet helpen, maar laat iemand maar zeggen waar het dan anders staat. Want wat wij nou gedaan hebben, is die schriftplaatsen nazoeken. En als het anders is, dan zou het toch uit andere schriftplaatsen moeten blijken. Nou, dat is me nog nooit gelukt. Ik moet u eerlijk vertellen dat ik geloof dat ik zelf echt met Bijbelstudie begonnen ben door uit te zoeken waar nou eigenlijk precies stond dat je op zondagmorgen moest samenkomen rondom brood en beker. En waarom ik dat wilde weten? Heel gewoon, omdat ik daarin grootgebracht was. Ik had het altijd wel geleerd. En je wilde de ander ook wel vertellen dat het zo moest, want er was ik natuurlijk heilig van overtuigd dat het zo moest. Ieder kind is er aanvankelijk heilig van overtuigd dat dat waarin grootgebracht is, dat is het enige wat er bestaat. En al die andere mensen zijn gek. Hè? Dat is ongeveer, dat denk je dan, hè? Nou ja, dat denk je niet. Nou goed, maar, nee, je zegt het niet, nee. Zie je niet, maar je denkt, wat zielig dat die andere mensen dat niet weten. Je mankeert hun wat, dus dat moet je ze vertellen. En dan kom je die mensen tegen en dan zeggen ze, nou, waar staat dat dan in de Bijbel? Dan denk je, nou, moet ik dat even opzoeken en dan ga je dat navragen en dan blijkt niemand het te weten. Toch, want zo is het mij gegaan. En dan moet je toch zelf uitzoeken, want niemand kan het je vertellen. Al die mensen die het jou geleerd hebben, die kunnen je niet vertellen waar het helemaal nou in de Bijbel staat. Nou, en dan blijkt uiteindelijk dat het dus helemaal niet in de Bijbel staat. Wat geen heel vervelend is, want je dacht zo goed op de goede weg te zijn, door anderen te winnen voor de Heer en om hem te dienen enzovoorts. En dan blijkt dat het helemaal in de Bijbel zo niet voorkomt. Nou, dat is wat. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Zo komt het niet voor. Ja. Niks aan te doen. Wat de Bijbel leert is dat men zelf maar moet zien. En aangezien wij gewoonlijk allemaal zondags vrij hebben, de meeste van ons tenminste, ligt het voor de hand om op zondag bij elkaar te komen, dat we dan allemaal kunnen. Ja. En ik vind het een goede gewoonte, omdat dat in de Bijbel ook zo gebeurt. Dat gebeurt ook op de eerste dag der week. En dat waren de gewone werkdagen toen. Ja, in ieder geval onder de gelovigen uit de Joden. Voor hun waren het gewone werkdagen, ze kwamen bij elkaar. Dus ik vind het voor ons ook wel een goed gebruik. Te meer, daar het herinnering is aan het licht scheen in een duistere wereld en scheen zelfs in onze duistere harten. En het manna viel uit de hemel, kortom, het brood des hemels kwam tot ons en daarom het leven zelf. En punt 3, dus gewoon, het is de dag dus van de opstanding van Christus die wij gedenken. En dus wij gedenken het begin van de nieuwe schepping en daarom gedenken wij inderdaad een nieuwe dag, de eerste dag van de week. Nou, dat is het hele verhaal eigenlijk. Want in de Romeinen staat weliswaar dat men die dag kan heiligen, maar er staat zeker niet dat het moet. Integendeel, maar het een en ander hangt af van onze gedachten. Het hangt trouwens samen met het sleutelvers van dit hoofdstuk, dat is namelijk vers 14, waar staat, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf. Dingen zijn nooit in zichzelf onrein. Ze zijn pas onrein wanneer wij ze onrein achten of rekenen, staat in vers 14. Dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Het is maar hoe je erover denkt en wat je ervan maakt en wat je ervan geleerd hebt en welke gedachten je erbij hebt. Daar gaat het maar om. En als wij sprekend over de zondag meteen denken aan de opstanding van Christus en de consequenties daarvan, ligt het voor de hand dat die zondag ook inderdaad een bijzondere plaats in ons leven inneemt. Maar als we elke dag denken aan de opstanding van Christus en het leven wat we uit hem ontvangen hebben, dan maakt het ons niet uit of het zondag of maandag of dinsdag is. Of zaterdag. Nee, mij niet tenminste. Ja, dat is wat ik hier staat. Het hangt me van je denken af. Of je één dag heiligt, of twee, of drie, of gewoon alle zeven. En dan beginnen we gewoon weer vrolijk van voren af aan. Dat is de gedachte. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het goed en gezond is voor een mens om niet continu allemaal door te jakkeren, maar af en toe een dag rust te nemen. En het is mooi om dat te doen gewoon één dag in de week. Dat kan wel zo wezen, natuurlijk wel. Maar daar gaat het toch niet over. En dat wordt als argument in de Bijbel ook niet gebruikt. Dat is wat wij er maar van gemaakt hebben. Om het toch maar een wat betere basis te geven, om het beter te argumenteren. Maar in de Bijbel staan zulke dingen helemaal niet. Dat is net hetzelfde als dat men zegt dat de besnijdenis er is vanwege de hygiëne of zoiets. Of dat men geen varkensvlees mag eten omdat men er huiduitslag van krijgt of zo. Dat staat toch allemaal niet in de Bijbel? Nee. Het is ook makkelijk te bestrijden ook hoor, deze opvattingen. Het is allemaal niet zo waar als dat het aanvankelijk lijkt te zijn. Nou, daar gaat het nou maar om. Want deze instellingen waren er onder het oude verbond vanwege hun typologische betekenis. Om bij bepaalde dingen te bepaald te worden in het denken. En wanneer dat zijn functie gehad heeft. Wel, dan vervallen al die dingen uiteraard. Wetsel. Dus daar zullen we dan verder ook niets meer over zeggen. En dan gaan we maar terug naar Genesis 2, waar we dus waren in vers 3, waar stond: en God heeft de zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. En dan zou je zeggen, en nou gaan we naar de achtste dag, en dat is heel goed, maar we hebben allemaal al geleerd dat de achtste dag dus feitelijk een nieuw begin is. Het octaaf, weet u wel, dan begint het verhaal van voren af aan. Het is gewoon weer de eerste dag van de week dan. En daarom houdt dit verhaal op bij die zeven dagen. Het verhaal houdt dus op, want dat staat in het volgende vers. Want daar staat, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. En eigenlijk hebben we dat al besproken, want we hebben gezien dat dit de uitdrukking is, dit zijn de geboorten van, hè, dat het de uitdrukking is waarmee het boek Genesis wordt ingedeeld. Dat wil zeggen, het is de ondertekening van het voorafgaande schriftgedeelte. En zo wordt het boek dus door deze uitdrukking onderverdeeld in de diverse geschriften van de diverse schrijvers. En het eerste deel van Genesis houdt hierop. Het is het verhaal van de schepping en daarna van zeven dagen. En dan zou de achtste moeten komen, maar daar houdt het op. Die komt namelijk niet. Het verhaal breekt namelijk af en er komt een nieuw verhaal. En zoals we gezien hebben, ook inderdaad door een andere schrijver. En dat is wel zeer opvallend, ook wanneer we nu verder lezen. Dus zelfs in het Nederlands, ook dus in de vertaling, blijkt duidelijk dat we met een verhaal van een ander karakter te maken hebben. Met een andere aard, andere achtergrond. Komt vanuit een hele andere richting binnen, zal ik maar zeggen. Ademt een andere sfeer, heeft een andere stijl, of hoe dat maar heten mag. Kortom, vanaf hoofdstuk 2, vers 4, halverwege, werd het geschreven door Adam. Omdat Adam zo vriendelijk is geweest, ook zelfs zijn handtekening onder dat gedeelte te zetten in Genesis 5, vers 1. Waar staat, dit is het boek van Adams geboorte, dan wel geschiedenissen. Maar dat heb ik met u al besproken. Hè? Dus wat ik zeggen wil is dit, dat het zogenaamde eerste scheppingsverhaal, de term hebben we al vaker gebruikt, hier eindigt en ondertekend wordt met, dit zijn de geboorten, Ede Toldood is het dus weer, hè? Dit zijn de geboorten, of dit was de Genesis, want zo wordt het dan vertaald. Hè? Dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde, als zij geschapen werden. Dus tot zover de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Waarbij ik wel moet zeggen dat het woord scheppen, hier in het volgende deelwoord natuurlijk, gebruikt wordt in een tamelijk brede betekenis. Dat is waar wij ook niet altijd bij stilstaan. Maar het is wel degelijk zo dat scheppen toch echt niet altijd betekent het maken van iets uit niets. Of het maken van zienlijke dingen uit onzienlijke dingen. Wij denken dat wel eens, Maar het is bepaald niet het geval, want het blijkt in de Bijbel zelf, het woord scheppen, wel degelijk gebruikt wordt ook voor het maken van dingen die er al zijn. Dat wil zeggen, het veranderen van dingen die er al zijn, het voltooien van dingen die er al zijn. Staat trouwens in het voorgaande vers, vers 3. God had de dingen geschapen om te volmaken. Dus het onderscheppen dient men ook volmaken te verstaan. En dat is dus niet het maken van iets uit niets, maar het maken van iets uit iets. En dus van zienlijke dingen zelfs, eventueel, uit zienlijke dingen. Maar begrijp je me goed, het is natuurlijk toch tamelijk kortzichtig om te zeggen dat bara, scheppen, het maken is van iets uit niets of van het zienlijke uit het onzienlijke. Want er zijn nou eenmaal ook onzienlijke dingen geschapen. En waar zijn die dan uitgemaakt? En als scheppen dus staat voor het maken van onzienlijke dingen uit onzienlijke dingen, dan kan het dus ook staan voor het maken van zienlijke dingen uit zienlijke dingen. Maakt er nou geen enkel verschil. Dat blijkt ook wel. We hebben bijvoorbeeld in, ik weet niet of ik dat wel eens heb aangehaald. We hebben in Jesaja zo'n merkwaardige uitdrukking die ik nooit meteen terug kan vinden. Waar staat dat de Heer het kwade schept. Ja, ik heb hem inmiddels. Jesaja 45 vers 7. Waar de Heer zegt, ik formeer het licht. Dat is leuk, hè? Dat licht geboetseerd is. Want formeren is gewoon boetseren, vormgeven. Wist u dat, dat licht een vorm had? Interessant, hè? Dan is het toch buigzaam, hè? Kneedbaar. Ja. Nou goed, daar heeft hij niks mee te maken, maar ga even. Leuk om even bij te stoppen. Even een beetje door laten dringen. Hè? Goed. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Dat is helemaal een merkwaardige uitspraak, want wat is duisternis? Dat is goed geantwoord. Duisternis is namelijk niks. Nee, is helemaal niks. Duisternis ontstaat als er geen licht is. Duisternis is de afwezigheid van iets. Als God dus iets schept, begint het altijd met licht. Maar er staat, ik formeer het licht en schep de duisternis. Andersom zou iets makkelijker te begrijpen geweest zijn, want dat God het licht schiep, dat leren we allemaal op de lagere school. Vroeger, tenminste, moesten wij het uit ons hoofd opzeggen. Op de eerste dag schiep God het licht. We moesten de melodie ook goed leren. Dat stond weliswaar niet in de Bijbel, maar de juffrouw zei dat het zo was. Dus dan was het natuurlijk ook zo. Maar het was niet waar, want het staat helemaal niet in de Bijbel. Dat God het licht schiep is natuurlijk waar. Maar dat staat niet in dat vers en het was ook niet op die eerste dag. En bovendien blijkt dat van het licht hier in dit vers niet staat dat het geschapen werd. Die staat zelfs dat het geformeerd werd, zodat je het ook anders kunt zeggen. En daarna staat, ik schep de duisternis. Nou, als je van scheppen zegt, is het maken van iets uit niets, dan is dat precies andersom dan wat hier staat. Wat hier staat, dat het is het maken van niets uit iets. Want duisternis is niets. En als het geschapen wordt, was het dus eerst wel wat. Heb je dat? En u ziet dat die definiëring van die woorden dus over het algemeen mank gaat. Je kunt dat onder elkaar wel afspreken, maar de vraag is of de Bijbel daar ook in betrokken is. Je kunt dat niet onder elkaar afspreken namelijk. Het is maar de vraag wat God zelf met het woord, onder dat woord verstaat. En onder dat woord scheppen wordt gewoon verstaan dat God iets tot stand brengt. Iets creatiefs, precies wat het ons Nederlandse woord creëren betekent. Heel eigenaardig, maar dat heeft precies dezelfde betekenis. Wij vertalen creëren ook met scheppen. En we bedoelen daarmee het tot stand brengen van iets wat er eerst niet was. Iets origineels doen. En men kan niet ontkennen dat als God die licht is, duisternis tot stand brengt, zoals die hier staat, dat dat bijzonder origineel is. In ieder geval voor God om dat te doen. Want normaal gesproken doet hij dat niet. Integendeel, het is zelfs tamelijk in strijd met, of tegengesteld aan moet ik zeggen. Tamelijk tegengesteld aan zijn wezen. Toch doet hij dat. Maar om het nou niet al te moeilijk te maken, kunnen we beter maar even doorlezen. En eigenlijk zou het hele verband moeten lezen. Want er staat, ik formeer het licht en schep de duisternis. Hij creëert dus niets. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Sommigen lezen daar zelfs alsof God de zonde geschapen heeft. Dat staat er niet, er staat ik schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Hij schiep namelijk de duisternis en hij schiep het kwaad. Het lijkt me duidelijk dat kwaad en duisternis inderdaad synonieme begrippen zijn. Zoals licht en vrede, die twee andere woorden die hier genoemd worden, ook synoniem zijn. Ik formeer het licht namelijk, ik maak de vrede, oftewel ik schep de duisternis en ik schep het kwaad. En het zal duidelijk zijn dat aangezien het woord scheppen een veel zwaardere betekenis, een veel groter gewicht heeft dan formeren of maken, dat het dus in dit vers hoofdzakelijk omgaat dat God ook negatieve dingen doet. Hij brengt namelijk het kwaad en hij brengt de duisternis. Nou is de vraag, wat betekent dat dan? Wel heel eenvoudig, want daarvoor hoef je alleen maar het verband van deze hoofdstukken te lezen. Het blijkt namelijk dat God het kwaad, namelijk het oordeel brengt over Israël, over het volk, en hen in ballingschap brengt. Want dat is het oordeel wat over Israël zal komen. God maakt ook het licht, en dat betekent dat hij ze ook weer uit de ballingschap terug zou verzamelen. En bovendien, in Jesaja zelf vinden we die profetieën over een volk wat in duisternis wandelt, waarover het licht zou opgaan. En ook vinden we profetieën waar staat, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat betekent, als de Heer verschijnt, wordt het licht, maar als de Heer zich terugtrekt, dan is het dus duisternis. Als het licht verdwijnt, is het dus duisternis. Kortom, de Heer zegt, ik doe iets origineels, ik ga nou weg. Dat zou je niet gedacht hebben, maar dat ga ik doen, zei de Heer. En Israël ging in de ballingschap. De Heer zette Israël apart, liet er aan zijn lot over, enzovoort. En de Heer zegt, schep het kwaad. Een actieve daad van God als de schepper, die zegt, met zo'n schepping wil ik niks te maken hebben. Hij trekt zich terug en dus schept hij, maar hij is niet meer de schepper, en dus schept hij het kwade, of hij schept de duisternis. Zie? Nou, dat moet je dus even in de gaten hebben. Dat scheppen dus niet alleen maar betekent van het tot stand brengen van iets zonder gebruik te maken van grondstoffen, helemaal uit niks, want dat is niet de gedachte. Dat is een veel te technische verklaring namelijk. Het gaat erom dat het weliswaar is het tot stand brengen van iets uit niets, maar dan wordt niet grondstof bedoeld, maar er wordt bedoeld de gedachte als zodanig. De gedachte namelijk die zomaar ergens vandaan komt en wij weten niet waar vandaan. Dat is creëren. Creëren wil niet zeggen dat men iets maakt zonder grondstof te gebruiken, zonder materiaal. Maar het wil zeggen dat men een originele gedachte heeft en men kan niet ontkennen dat als iemand het licht is en hij brengt duisternis, dan is dat zeer origineel. Ik wil niet zeggen dat het kunstzinnig is, want dat bedoel ik nou weer niet, maar het is wel origineel. En dat is de betekenis van bara, dat iets origineels gebeurt. Niet origineel in de zin van grondstoffen, niet in de technische zin van het woord, maar in de zin van het denken, de originele gedachte. En dat is duidelijk, want dit is een bijzondere uitspraak in de Bijbel, hoor, deze uit Jesaja 45, die dan ook prompt misverstaan wordt en misverklaard wordt, omdat men hem uit het verband haalt, en dan heeft men het vers dat zegt dat God het kwade en daarmee de zonde zou geschapen hebben. He? Maar dat is een misverstand, dat is niet waar. Er staat dat God het oordeel zou brengen over Israël, omdat hij de schepper is en omdat dit volk als volk ontrouw was aan de schepper. En daarom brengt hij hen in de duisternis, maar daarom brengt hij hen ook weer in het licht. Hij schept het kwade, maar hij brengt ook de vrede, staat er. Dat is de gedachte. Nou, dan ga ik dus nog weer terug naar Genesis 2, waar stond, dit zijn de geboden des hemels en der aarde, als zij geschapen werden. En wat ik nou heb geprobeerd uit te leggen, is dat ook daaronder verstaan wordt het werk van de zes dagen. Hoewel het werk van de zes dagen in het algemeen niet was scheppingswerk in de gebruikelijke betekenis van het woord, in de algemene betekenis, wordt het hier wel onder scheppingswerk verstaan. Maar dat is niet omdat God daar dingen tot stand bracht uit niets, zal ik maar zeggen, maar wel omdat God daar een nieuw begin maakte met deze oude, met de oude wereld. Hij herstelde die wereld tot wat hij vandaag de dag is. En de originaliteit die erin zit, rechtvaardigt deze uitdrukking dat de aarde geschapen werd. Ook in die zes dagen. Ik zeg ook in die zes dagen, want er staat niet dat het beperkt werd tot die zes dagen. Er wordt alleen gezegd, als die zeven dagen voorbij zijn, dan is daarmee het verhaal van deze schepping ten einde, dit verhaal. En daar hoort bij de schepping van hemel en aarde, Genesis 1 vers 1. En daarna de restitutie, het herstel van die gevallen schepping in de zeven dagen. En omdat het de schepper is die dat deed, wordt het gewoon aangeduid als scheppingswerk. Als zij geschapen werden. Letterlijk staat het trouwens niet zo als zij geschapen werden. Er staat letterlijk in hun schepping. En men vertaalt het met als zij geschapen werden. Er staat in hun schepping. Dit zijn de geboren des hemels en der aarde in hun schepping. Dat wil zeggen terwijl de schepper eraan werkte. Want dat is het verhaal. Want per slotverrekening hebben we hier te maken, zo goed als zeker, met een verhaal wat zelfs letterlijk door God zelf dus bedoel ik, werd opgeschreven. En op zijn minst door hemzelf werd gedicteerd, want dat is dan helemaal zeker dat het bij hem vandaan komt. En het is gewoon de inleiding tot de Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis als zodanig. En dat die inleiding wordt uiteraard toegeschreven aan de schepper zelf. En het ligt zeer voor de hand om dan te zeggen dat het gaat om de geschiedenis of de geboorten des hemels en der aarde in hun schepping. Want daar hierin wordt ons de oude schepping voorgesteld. De schepping waarin wij geboren zijn en waarvan wij deel uitmaken. Dat is wat er letterlijk staat. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde in hun schepping. Waarna wij nog wat moeten zeggen over die zevende dag. Maar daar kom ik zo op terug na de koffie. En ik zei u dat ik naar aanleiding van Genesis 2 vers 4 nog iets wilde zeggen over de Sabbat. Maar dat gaat dan met een aardig omweg. Er staat namelijk, Ele Toldood, dat weet u langzamerhand, hè? Dit zijn de geboorten, des hemels en der aarde. En dan staat er één woord in het Hebreeuws, Behibaram. En dat is het laatste woord dus van wat men dan noemt het eerste scheppingsverhaal. Behibaram. En het aardige is nu, dat ik kan het u wel laten zien zo, maar dan ziet u het toch niet. Maar ik heb een Hebreeuwse Bijbel meegenomen, kun je nog eens even in bekijken. Dan kunt u namelijk zien dat in dat woord, één letter, klein geschreven wordt. Dat wil zeggen, Daar staat dus, Behi Baram. Nou, dat bara, dat is scheppen. En dat baram maakt, dat is dan zoveel als schepping. Waarna we daarvoor krijgen de B, dat is maar één letter. B, en dat staat voor, dat is een voorzetsel. Dat betekent dus bijvoorbeeld in, of zo, of vanwege. Ik kan niet zo verschillen hoor, wat het is. Als het maar een goede Nederlandse zin wordt en begrijpelijk, dan pik je maar een voorzetsel, dat maakt niet uit. Doen we in het Nederlands ook trouwens. Of je nou te bed gaat, of in bed, of op bed, of naar bed, dat maakt allemaal niks uit. Hè? Hè? Dat maakt niet uit. Als je maar tijd bent. Nou, en dan krijg je nog één letter. Deze, de letter H, de H. En dat betekent dus eigenlijk zoveel als hun. Dat wil zeggen, het wordt dan in, want dat is die B. Die H staat dan voor hun. En Baram is dan schepping. En het aardige is nu, in de eerste plaats dit. Dat als we het voorzetsel weglaten, blijft het dus over die Baram. Dat betekent dan hun schepping. En sinds mensenheugenis wordt erop gewezen dat deze letters, de He, de Beet, de Reis, ik zal even een streek omzetten zo. De Reis en de Alef, dus er ook een. En de Mem, dat de letters zijn waaruit de naam van Abraham gevormd is. Precies dezelfde letters. In een wat andere volgorde. Het is dus een, wat men dan noemt, een anagram. Want zo heet zoiets. Een anagram van de naam Abraham. En het aardige is dat Abraham, die heette eerst Abram, zodat die H, die kwam er bij Abraham, dus bij Abram moet ik dan zeggen, pas later in. Eerst was het Abram en later werd het Abraham. En dat Abram, dat is gewoon een anagram van het woord schepping. Abraham heeft dus met schepping te maken. Dat kan ook moeilijk anders, want Abraham wordt vertaald met de vader van vele volken. Dat heeft met schepping te maken, dat kan heel goed. Maar goed, daar is een andere naam. En die heet ervoor, voor dit woord, die kwam bij Abraham dus ook in de naam, maar pas later. Dat wil zeggen, die was er eerst niet en later wel. staat dus een beetje apart. En het bijzondere is nou dat in dit woord, hun schepping, of Bihibaram, dat daarin die he ook apart staat, want die staat er wel, maar je moet alleen extra goed kijken, omdat die veel te klein afgedrukt staat. Hij wordt gewoon veel te klein geschreven. Kleiner dan de normale letters. Zo van, hij is er wel, maar eigenlijk hoort hij er niet. Of, hoewel hij er eigenlijk niet hoort, staat hij er wel. Zo mooi dat zegt. Hij staat er, maar hij hoort er niet, of hij hoort er niet, maar hij staat er wel. Zoiets. Hij staat er een beetje aarzelend van, zal ik hem nou wel schrijven of niet? Nou, laat ik het dan toch maar voorzichtig doen. Nou, zo is het in de naam Abraham. Abraham heette jarenlang gewoon Abraham, en op een gegeven moment kwam alsnog die he erbij. Die heeft er dus korter ingestaan dan al die andere letters in zijn naam, zal ik dan maar zeggen. Dus eigenlijk wat kleiner, zou je kunnen zeggen. Ik kwam pas veel later aan zijn pensioen. Maar dat is een andere rekening. Dus hoe het ook zij, die letter he in dat woord Bihibaram, die staat dus inderdaad klein gedrukt. En het komt overeen met de naamsverandering van Abraham. Daar wordt het dus mee in verband gebracht. Nou, de clue van het verhaal is dit. Dat die he, dat is een 5. Dat wil zeggen, als getal is het een 5. En in de uitspraak is het slechts adem. Want een H is alleen maar een zucht, is verder niks. Vandaar dat vele volken hem ook niet als letter beschouwen. De Grieken kennen de letter H niet. Ze spreken hem overigens wel uit. Maar ze kennen hem niet als letter. En er zijn andere volken, doen het weer precies andersom. Die kennen hem wel als letter. Maar spreken hem niet uit. Of ze spreken hem uit waar hij er niet staat. En men heeft altijd moeite mee. En het komt omdat omdat het eigenlijk ook nauwelijks een letter is. Het is alleen maar een ademtocht. En daarom staat het voor puur de geestelijke dingen. Eigenlijk voor onuitsprekelijke zuchtingen, om het nou eens precies te vertellen. En de term ontleen ik dan aan de Romeinen 8. De geest zelf staat aan. Bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, heet het dan. Adem is het alleen maar. Die H en dus die 5 staat voor geestelijke dingen. Zijn dus voor dingen die er wel zijn, maar die niet gezien worden. En zo is het in de naam Abraham. Die H, die was er wel, zal ik maar zeggen, maar die werd niet gezien, die werd pas later bekendgemaakt. Denk erom, er hoort die he, die H, die hoort erin. En wanneer kwam die H erin? Nou, om het dan ook niet al te ingewikkeld te vertellen, want er zit een heleboel aan vast, maar om het niet ingewikkeld te maken, dan is het dus zo dat de naamverandering bij Abraham kwam in verband met de beloften die aan hem gedaan werden. En toen kregen die 5, die H in zijn naam. En daarmee wordt feitelijk dus aangeduid dat die belofte die God aan Abraham deed niet alleen te maken heeft met stoffelijke, met zienlijke dingen, maar ook met onzienlijke en dus met geestelijke dingen. Dus een dubbele belofte. Een belofte met betrekking tot aardse zaken en een belofte, of zienlijke zaken moet ik eigenlijk zeggen, en een belofte in verband met geestelijke zaken, of om het makkelijker te zeggen, een belofte dus ook in verband met hemelse zaken. Makkelijk uit te leggen, want er wordt beloofd dat Abraham vader van vele volken zou zijn en dat zijn zaad tot vele volken zou worden. En we weten dat het toegepast wordt op Israël, maar het wordt net zo goed toegepast op de gemeente. Waarbij Israël het volk is wat deel uitmaakt van deze wereld, de aarde, en waarbij de gemeente een geestelijk volk is met een andere bestemming, namelijk een hemelse bestemming, een verborgen betekenis enzovoorts. Nou, dat is het. Al wat verborgen is, alles wat behoort tot de geestelijke, de onzienlijke, de ontastelijke dingen, wordt aangeduid met zo'n H, met een 5. Met die letter H en met een getal 5, en in de praktijk is dat hetzelfde. Nou, wat hier dus gezegd wordt, is, dit zijn de geboorten des hemels en de aarde in hun schepping, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen vertalen met de 5 werden zij geschapen. Of met de 5 is hun schepping. Of in hun schepping is al een 5. Oftewel, in die schepping zit iets wat hier nog niet geopenbaard is, maar er zit er nog verborgen in, zal er pas later uitkomen. Zo van, die 5 zitten nu nog niet, maar die zal later ertussen gezet worden, zodat iedereen hem duidelijk kan zien. Zoals in de naam van Abraham. Het was het dus eigenlijk al wel, maar het werd niet geschreven of vertoond. Dat is zo ongeveer de gedachte. En dat kan ik vrij eenvoudig verklaren, want Natuurlijk, dit is een verwijzing naar de geestelijke dingen die in die schepping lagen opgesloten, die er al ingepland waren. Maar passen wij het even toe op de heilshistorie, is het nog makkelijker om te vertellen. Want dan zou je dus gewoon ook kunnen lezen dat deze zeven dagen niet alleen een beeld zijn van gewoon maar de zeven bedelingen in het algemeen, maar dat ook heel speciaal even vermeld. Denk erom, er zit er één bij, dat is een moeilijke, die vijfde namelijk. Want dat is een die niet in de reeks thuis hoort, dat is een aparte. Die staat er dus wel, hij hoort er wel tussen, maar je zou hem ook over kunnen slaan. Want hij werd overgeslagen, de vijf immers. En daarom werd hij in dit woord ook klein geschreven, zo van, ja, die kun je ook vergeten. Dat is wat ik zo vaak ook zeg over de vijfde bedeling, waarin wij dus nu leven. Dat je hem er eigenlijk uit kunt halen uit de reeks, zonder dat je hem echt mist. Nou ja, je reeks van zeven komt niet meer uit, je hebt er één te weinig. En de Sabbat valt dan ineens niet meer op de zevende dag, want je mist er één tussenuit. Dus het verhaal klopt dan niet meer. Maar het verhaal zelf klopt precies, want het verhaal zelf is gewoon dat vier bedelingen lang werd aangekondigd dat ooit de Messias zou komen om zijn koninkrijk op te richten, de aarde daaronder te werken en daarover te heersen. Nou, en wanneer doet hij dat dan? Want vier bedelingen lang werd het aangekondigd. He? Tot en met de wet. Nou, en wanneer komt die Messias dan? En wanneer richt hij zijn koninkrijk dan op? Maar wanneer doet hij dat dan, het oprichten? Wel, in de zesde. Nou, als we praten over de aardse, de zienlijke dingen, en dus over de openbaring van het koninkrijk, is dat inderdaad in de zesde bedeling. Ja. Wanneer die dingen verkondigd zullen worden aan Israël. Eerst in de zevende week van Daniel, wat leidt tot de bekering van Israël enzovoorts. En het is natuurlijk heel. En dan, want, dan gaan we het even anders vertellen. Je kunt dus inderdaad deze bedeling eruit laten. En het gevolg daarvan is domweg dat dan ineens de 70ste week van Daniel begint gewoon direct na de 69ste. En dat is eigenlijk het meest voor de hand liggende. Ja, u wordt geacht dat te weten, hè. Want de 69ste week van Daniel eindigt bij de eerste komst van Christus. En met name bij de intocht in Jeruzalem. Vijf dagen dus. Voor de kruisiging en zeven dagen voor de opstanding. Zie. En als toen meteen de 70ste week zou begonnen zijn, wel, dan klopt dat precies. Want er gebeurt meteen daarna, na de dood en opstanding van Christus, volgt die zeven jaar waarin het koninkrijk aan Israël gepredikt en geopenbaard zal worden. Eindigt in de bekering van Israël enzovoort. Zo past het precies aan elkaar. Maar je haalt er dan wel een hele bedeling tussen uit. Want de hele vijfde bedeling ligt ingeschoven tussen die 69ste en 70ste week van Daniel. Nou, dat is precies zoals in de naam van Abraham gebeurde. Alle letters moesten opschuiven, er kwam een vijf tussen. Er kwam een he tussen. En zo is het in dit woord, hun schepping. Er moet even opschuiven, want die he, die moet er nog tussen. Wel klein. Zo van, je kunt hem meenemen in het verhaal, je kunt hem ook overslaan. Het kan allebei. En dat is omdat die vijf nou eenmaal hoort tot andersoortige dingen. Het hoort namelijk tot de verborgen dingen, of beter, tot de geestelijke dingen. En in de praktijk dus ook tot de hemelse dingen. Dat is de gedachte. En notabene hebben we het nu over gemeentelijke waarheden. Naar aanleiding van notabene het eerste scheppingsverhaal, want zo heet het dan. En dat is de zin van zo'n uitdrukking ook. Namelijk dat even gezegd, in het allerlaatste woord van het stuk, Behi Baram, wordt even gauw als het denker om, er zit ook een vijf in. Let even op, moet je goed opletten, anders zie je hem niet. Klein gedrukt, maar hij zit erin. Nou, en het leuke nou is, dat zonder die tekst te noemen, dat dus twee keer op teruggekomen wordt. De ene keer is dus in de naam van Abraham, die Abraham wordt, als hem de belofte gedaan wordt, ook in verband met een volk voor de hemel, zal ik dan maar zeggen. Want wij leven immers uit de vervulling van de belofte aan Abraham. En de andere keer dat erop teruggekomen wordt, is in de Hebreeënbrief. Ik meen dat ik het vorige keer al even heb aangehaald, maar dat weet ik niet zeker meer. Namelijk in Hebreeën 4. Ik dacht het wel, want we hebben gesproken over de rust die men zou ingaan. Het ging over het ingaan in de rust, wat slechts op een voorwaarde zou geschieden. Dat hebben we aangehaald hier, hè? Geloof ik wel. Hè? Indien, dat betekent onder een zekere voorwaarde zou men de rust ingaan. En het wordt dan weer aangehaald in vers 3 van hoofdstuk 4. Want wij die geloofd hebben, of wij die tot geloof gekomen zijn, Wij die geloofd hebben gaan in de rust, in de Sabbat dus eigenlijk, en dus in de zevende dag. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. En er staat er, hoewel, dus dan moet ik even de zin weer oppakken, er staat dus, want wij die geloofd hebben gaan in de rust, hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren, want hij heeft ergens van de zevende al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Dat is dus Genesis 2 vers 2. Toch wordt hier gezegd dat wij nu vandaag in onze bedeling die rust ingaan. En welke is het dan? Welke dag is het dan? Welke bedeling is het dan? Ja, de vijfde. Nou, daar gaat het nou om. Want er staat over, er wordt in Genesis 2, vers 2 en 3 en zo, wordt gesproken over die zeven dagen. Maar het eindigt met erop te wijzen dat er een bepaalde nadruk ligt ook op de vijf. Het gaat over zeven, met de nadruk op de zevende. Maar op een merkwaardige manier wordt de nadruk gelegd op de vijfde. En dat is precies wat hier gebeurt. Er staat nou natuurlijk, de zevende dag is de dag van de rust. Maar hoewel het de vijfde is, gaan we nu toch die rust binnen, wanneer wij aan de voorwaarden van geloof voldoen. Kortom, wanneer we geloven zoals Abraham, die daarom ook Abraham werd. Zodat je ziet dat rechtvaardiging uit het geloof en leven uit het geloof een speciale nadruk krijgt in de vijfde bedeling. Alleen het bijzondere is dat de nadruk gegeven wordt niet door die hey groot te schrijven, maar de nadruk wordt gegeven door hem klein te schrijven. Dat is ook een manier om nadruk te leggen. Wij leerden dat in de muziek, leer je dat, hè. Je kunt accenten leggen gewoon door extra hard aan te slaan dan wel te blazen. Je kunt ook accenten leggen door gewoon een noot weg te laten. Of een tel. Een telrust is ook een accent. Ja, kost minder energie, maar het is een goed accent. Het eist in ieder geval de aandacht en dat is de bedoeling van een accent. Dus je neemt een hele maat rust en dan begin je weer vrolijk te spelen. Nou, eens kijken of je dan niet de aandacht hebt. Zo, en dat gebeurt hier ook. Men schrijft je letterklein, dus als je leest moet je ineens kijken, hé, dat is vreemd. En dan moet je toch even bepalen van dat zo is en waarom dat zo is. Dus je aandacht wordt gevraagd voor iets wat eigenlijk onder de maat blijft. Hè? Het is een soort understatement dan. Maar daardoor krijgt het juist die speciale aandacht die het vraagt. Nou, dat is dus een verwijzing inderdaad naar de bedeling waarin wij leven. In het bijzonder, maar in het algemeen is het een verwijzing naar de geestelijke dingen die ook in het verhaal van die zeven ligt opgesloten. Waar dan nog bij verteld moet worden, want dat is lang geleden dat ik dat verteld heb, dat die he, deze letter dus, in het Hebreeuws is. Even mijn krijtje inwijden, zo. Die ziet er ongeveer zo uit. Zo wordt hij geschreven, precies zoals ik het nou deed. Zo hoort het. Dus één haal met zo'n mooie bocht naar beneden en dan die andere naar boven. En dan moet je net te vroeg mee stoppen. Dat is de gedachte. Want als je er gewoon netjes mee doorgaat, als je de letter dus eigenlijk afmaakt, completeert bedoel ik dus, hè. Zo dus, dan heb je niet een 5, maar een 8. Als je goed kijkt, kun je trouwens het verband zien tussen de 5 en de 8. Ja. Ook in het Nederlands nog. Nou, Nederlands is overdreven hoor. Het zijn Arabische cijfers die wij gebruiken. En Arabisch is uiteraard ook Semitisch, net als het Hebreeuws. Maar hoewel de vorm totaal anders is, zit er toch een overeenkomst tussen. De 5 is namelijk open. Die 5 is hier open aan beide kanten, dan 8 aan die beide kanten juist gesloten is. Het is precies hetzelfde principe. Dus de essentie ervan, want het verhaal is namelijk dat de 5 is de onvoltooide 8. Het is een 8, iedereen ziet dat het er een moet worden, alleen hij is nog niet af, maar dat maakt ons niks uit, het wordt er wel een. Dat blijkt ook wel, want je moet eens een Arabier een H laten uitspreken in een woord. Gartelijk dank voor Gert Zilverpapier, die kennen jullie toch? Ja, dan wordt de H wordt ineens een G. Van deze 5, dat is een H. Een H zeggen we dan in het Hebreeuws. Nee, wij niet zeggen in het Hebreeuws. En dit is een, schrijven we meestal CH. En dat noemen ze dan weer een G. Een Gert, dat weet je veel. Wij schrijven dan ineens een C voor die H. Maar het gaat erom dat het een wat hardere H is dan die andere. Maar in de praktijk gebeurt het heel dikwijls bij het uitspreken dat de H in veel talen toch een G wordt. Men doet die strot gewoon wat te ver dicht, dat is het verhaal. En dan krijgt hij te veel body mee, hè. Dat is niet de bedoeling. Er hoort alleen maar een zucht te zijn. Maar om hem duidelijk aan te geven, wordt het dan toch een CH. Dus je wordt als het ware bij de uitspraak toch dikwijls gecompleteerd. Dus dichtgemaakt. En in de praktijk gebeurt hetzelfde trouwens ook bij het schrijven. Want er komt nogal eens voor dat ook bij het schrijven van Hebreeuwse woorden, en vooral bij Hebreeuwse namen, dat daar de he voor een geet wordt aangezien. Dat gaatje erboven is maar zo klein, dat als het schrijfwerk niet nauwkeurig genoeg gedrukt gebeurt, en als het drukwerk niet netjes genoeg gemaakt wordt, dan kun je het verschil eigenlijk niet zien. En ik heb heel wat Hebreeuws spul liggen waar je heel goed moet kijken om te zien of het nou een he is of een geet, of het een 5 is of een 8. Nou, waarom ik dat vertel, dat is heel eenvoudig. Een 5 is namelijk een 8, maar nog niet helemaal. Maar het verschil, dat maakt ons niks uit. Niet veel tenminste. Maakt ons niet veel uit. Want wat is een 8 eigenlijk? Waar staat de 8 voor? Daar hebben we het al over gehad. De 8 is namelijk weer de eerste dag der week. Waar we zo uitgebreid over gesproken hadden. En staat dus voor een nieuwe schepping. En wat is dan een 5? Nou, dat is ook een nieuwe schepping, maar het is net nog niet helemaal klaar. Maar het is al wel een nieuwe schepping, maar die nieuwe schepping is nog niet compleet. Dat is het begin ervan. Het is een deel ervan, maar het is nog niet alles. En dat is het verhaal van de gemeente, want daarvan staat, zo is dan wie in Christus is. Niet zo zal zijn, maar zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet. Het is alles nieuw geworden, want die 5, die wordt vanzelf een 8. En in de praktijk zie je dan ook dikwijls de combinatie van die beide cijfers. Want je komt in de Bijbel tegen natuurlijk als 58... En als 580 trouwens ook. Even een voorbeeld. 58 is bijvoorbeeld de berg Nebo. Waarop Mozes staat als hij sterft, terwijl hij in de verte beloofde land ziet. Want dat is het noemde 50. De beet is een 2 en die O is een 6. Dus inderdaad is 58. Zodat die berg Nebo waarop hij staat is een beeld van een nieuwe schepping. En vanuit die positie ziet hij dus de beloofde erfenis, dat is maar een voorbeeld, want er zijn talloze. Een eenvoudige is gewoon deze, dat in deze combinatie is het natuurlijk een combinatie van 50, niet 5, maar 50 en een 8. En 50 is nou eenmaal 7 kwadraat. We hebben het immers over die Sabbat steeds. 50 is 7 kwadraat plus 1 en de 8 is 7 plus 1. Dus in beide gevallen, zowel bij de 50 als bij de 8, gaat het om iets wat precies net voorbij de 7 ligt. En dus voorbij deze oude wereld. En dus 50 zowel als de 8 staan voor een nieuwe schepping. 50 is heel nadrukkelijk een nieuwe schepping. De 5 is dat nog niet. Die is dat aan het worden, zal ik maar zeggen. Die is onderweg, is nog niet compleet, maar het wordt er al wel toe gerekend. Dat is de gedachte. Nou, dus wat we zien hier, daar gaat het dan om, is dat er over 7 gesproken wordt, maar van die zeven dagen, en van het scheppingswerk zal ik dan maar zeggen, wordt gezegd, denk erom, daar zit een 5 in, want hoewel het om 7 gaat, ligt de grote nadruk op de 5. Want de 7 leidt, waar leidt de 7 toe? Naar de 8, en waar leidt de 5 toe? Nee, ook naar een 8. Want dat leg ik net uit. Leuk, hè? Een 5 leidt ook naar een 8 namelijk. Niet naar een 6. Dat is het nou juist. In het tellen wel. Natuurlijk wel. En na de vijfdeling komt uiteraard de 6. Dat is wel gebruikelijk. Maar het punt is gewoon dat de aard van de vijfde bedeling inderdaad leidt naar die nieuwe schepping. Het vervolg op onze tegenwoordige bedeling is niet... Niet zozeer de bekering van Israël enzovoort. Hoewel het zo ook kunt vertellen. Hè? Maar het vervolg, de logische lijn van voortzetting van de roeping van de gemeente, ligt inderdaad in de eeuwigheid, in de nieuwe schepping. En wat de gemeente betreft, breekt de eeuwigheid feitelijk aan gewoon bij de opname van de gemeente. En die 5 wordt dan vanzelf een 8. Want dan gaat, ik zal maar zeggen, dan gaat die opname gewoon verder. En dan maak je er alsnog even een 8 van. Dat is het ongeveer. Een beetje eenvoudig, vereenvoudigd voorgesteld natuurlijk, maar daar komt het op neer. Dan is dat compleet en dan is die acht, zijn we die acht ingegaan. Vandaar dat wij die achtste dag dus ook inderdaad heiligen. Meer dan de zevende, zal ik dan maar zeggen. Het is een ander verhaal. Maar hier in Genesis 1 wordt er de speciale aandacht voor gevraagd. Dit zijn de geboorten des hemels en de aarde. Dat zou normaal het einde van het verhaal zijn, want dat is altijd de ondertekening. Nou, dit zijn de geschiedenissen of de geboorten, of dit is geslacht van, en dan volgt de naam en is het afgelopen. Maar hier staat, dit zijn de geboorten des hemels en de aarde. En er staat nog het ene woord erachteraan, met het kleine heetje erin, Bihibaram. Oftewel Abraham. Oftewel Abram, wiens naam veranderd wordt. Dus dat er zo even allemaal bij. Nog voordat die dingen ooit gerealiseerd werden in de roeping van Abram. Want het was dan toch altijd nog zo'n 2.500 jaar later, ongeveer. Ja, zie je? Helemaal aan het begin, meteen Abram gezien. Ja. Goed. Nou, dat is het einde van het eerste scheppingsverhaal. En dan komen we terecht in Genesis 2 vers 4, waar een wat merkwaardige zin loopt. Elke keer als ik hem lees, probeer ik hem weer redenkundig te ontleden. Maar hoe dat zit, weet ik niet, maar wij hebben dat misschien niet genoeg uitgelegd gekregen op de MUCO. Maar het lukt mij nooit, hè. Ik begin die zin wel altijd vol enthousiasme te lezen, maar ik weet nooit hoe die uitkomt. Maar dat zal wel aan de vertalers liggen. Het staat namelijk, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Ja, niet punt, want we begonnen met een hoofdletter, hè. Dat als zij geschapen werden was punt, streep eronder, einde eerste scheppingsverhaal, nou komt de tweede, zogenaamde, hè, tweede scheppingsverhaal heet dat dan, ik hou die namen maar aan, en het begint met, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot, en dan breekt de zin af en dan komt er een tussenzin. Want de Heere God hadden die doen regen op de aarde. Er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde. Bevochtigde de ganse aardbodem. En dan denk je, nou, dan gaat de zin nou weer verder. En die gaat dus niet verder. Dus ik ben intussen wel aardig de draad kwijt. Dus wat het nou precies allemaal voorstelt, weet ik ook niet. En de vertalers hebben er kennelijk ook geen kopperstaart aan kunnen vinden. Dat blijkt wel, hè. Maar het doet ook verder niks te zaken. Want wat er gezegd wordt, zo ongeveer, dat kunnen wij heus wel begrijpen. Er wordt namelijk ineens gesproken over de oorsprong der dingen, maar nou van de andere kant. Want nou wordt het kennelijk verteld vanuit de omstandigheden die op aarde heersen. Dat lijkt me wel duidelijk. Want er wordt ineens uitleg gegeven over struik des velds, wat in de aarde was en wat uitsproot. En of het regende en of er al mensen geweest waren die de aarde moesten bouwen. Dat heb je allemaal in het voorgaande nog niet gezien. Dus totaal iets anders. En dat komt omdat hier kennelijk Adam vertelt, blijkbaar, want er staat in hoofdstuk 5 vers 1. Het is Adam die dat kennelijk vertelt vanuit zijn situatie. En hij zal dat best wel geschreven hebben pas na de zondeval. En pas op latere leeftijd, vermoedelijk al enige honderden jaren oud. Dat weet je niet, maar dat zou heel goed kunnen. Nadat hij dus al de aardbodem bebouwd had in het zweet zijns aanschijns enzovoorts. En nadat hij al vele jaren de distelen en doornen had moeten wieden, die nou eenmaal uit de aardbodem ook maar zo vanzelf opsproten. Maar dat wordt pas verteld in hoofdstuk 3. Maar het gaat erom dat tegen die achtergrond die dingen dus blijkbaar wel verteld worden. Maar het belangrijkste wat we in dit vers nog vinden, in Genesis 2 vers 4, is dat er staat ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En dat is precies de eerste keer dat de naam Heere voorkomt. Dat is de naam dus van Jehovah. Helemaal geschreven met hoofdletters, in kapitalen heet dat dan, om aan te geven dat daar de Hebreeuwse naam Jehovah staat. Dat is de eerste keer dat dat gebeurt. En dan zal ik u meteen even wat vertellen, want ik zei net, dat is waarschijnlijk honderden jaren later pas geschreven. En wil u daar een bewijs voor hebben? Dat is makkelijk hoor. Want, dan moet ik even een paar bladzijden verder. Naar, even kijken. Ik dacht naar Genesis 5, als ik het goed heb. Nee, niet Genesis 5, waar dan? Dan wordt het nog moeilijker. Even zien hoor. Ja, Jafet, Cham en de zonen. Nee, nou, ik kan ze gewoon niet vinden. Maar er staat namelijk dat men in de dagen van Enos... Heb je gevonden waar er staat? Je weet wat ik zeggen wil, hè? Ja. Dat men in de dagen van Enos begon met de naam des Heren aan te roepen. Maar ik dacht, dat zoek ik zo even op, maar dat valt dus even tegen. Oh ja, natuurlijk, ja. In Genesis 4 nog. Ik zoek te ver. Genesis 4, vers 26. Want in vers 25 staat dat Seth geboren werd. En in vers 26 staat, en dezelfde Seth werd ook een zoon geboren. En hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam Jehovah aan te roepen. Want dat is wat er letterlijk staat. Toen begon men de naam Jehovah. Niet de naam van de Jehovah, maar gewoon de naam Jehovah. Toen begon men de naam Jehovah aan te roepen. Zodat de naam Jehovah voor het eerst gebruikt werd in de dagen van Enos. En dat is dus inderdaad enige honderden jaren later. Want Adam leefde 130 jaar en gewond Seth, staat in 5 vers 3. Dus dat is na 130 jaar. En Seth leefde 105 en daar samen dan 235 jaar. En toen werd Enos geboren. En in de dagen van Enos, dus na 205 jaar pas, op zijn vroegst, begon men de naam des Heren aan te roepen. En het aanroepen is gewoon het Engelse to call. Het noemen dus van de naam des Heren is dat. Het gebruiken ervan. Iemand bij de naam noemen. En men noemde God dus bij de naam Jehovah in de dagen van Enos. Dat is later weer in onbruik geraakt kennelijk. Want later openbaart de Heer zich weer onder die naam aan Abraham. En nog later weer aan Mozes. Dus het bleek wat moeilijk. Maar de naam werd dus voor het eerst gebruikt in de dagen van Enos. En dat betekent als Adam dit geschreven heeft, dan heeft hij dat dus pas geschreven in de dagen van Enos op zijn vroegst. En dus enige honderd jaren later. Zo zie je het. De Bijbel bewijst dat dus zelf, hè. Dat dus Genesis 2 vers 4 pas geschreven kan zijn na de dagen van Enos. Er staat dus in Genesis 2, vers 4, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Want het was God, stond in het eerste scheppingsverhaal. Maar hier dit zogenaamde tweede scheppingsverhaal begint met het noemen van de naam Jehovah. Vandaar dat die luiden van die in die bronnensplitsing geloven, die dat hebben uitgevonden, die hebben het altijd maar over een bron E. Daar bedoelen ze mee, het eerste scheppingsverhaal is van bron E, dus van iemand die duiden ze aan met E, omdat hij God Elohim, met een E dus, Elohim noemt. En het tweede scheppingsverhaal, dus inderdaad vanaf de tweede helft van Genesis 2 vers 4, dat noemt men, dat is dan uit een andere bron, dat is bron J, want daar heet God ineens Jehovah. Zo steekt het in elkaar. En zo begon de ellende. Want het verschil is wel duidelijk. Natuurlijk is dat verschil er. Alleen dat is niet een bron die ergens uit Babel gehaald wordt in de dagen van Ezra of iets dergelijks. Maar het is gewoon de bron van Genesis zelf. De een is namelijk de Heer zelf die het geschreven heeft. En de ander is niet bron J, maar is in wezen bron A. Adam namelijk. En zo gaat het verder. Maar daar hebben we ons in het verleden al even mee bezig gehouden met die indeling van het boek. Het noemen van de naam des Heren is trouwens een heel aardige aangelegenheid. Want, even kijken waar dat staat. Er staat namelijk in vers 19 van dit hoofdstuk. Want als Jehovah God, als de Heere God, uit de aarde alle gebieden, des velds en alle gevogels des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd, dat wil zeggen op deze manier, had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedier des velds. Maar voor de mens vond hij geen hoofd enzovoort. Dat komt er op een ander onderwerp. Maar het punt is dat de namen dus gegeven werden door Adam en dat er zelfs een speciale taak was van Adam om de dingen een naam te geven. En het leuke is dat wij nou inmiddels gezien hebben dat Adam dit stuk hier geschreven heeft. En het eerste wat hij doet is God bij zijn naam noemen. nadat hij die naam geweten heeft, of nadat hij tot kennis van die naam gekomen is, hoe weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Want je zou kunnen zeggen, het heeft tot in de dagen van Enos geduurd voordat men wist hoe men God zou noemen. En toen begon Adam dus pas het verhaal te schrijven, want toen wist hij pas Gods naam. Zo zou het kunnen zeggen, dat zal wat te eenvoudig gezegd zijn, maar ongeveer zo moet het dan toch zitten. En hij begint dus met te zeggen, ten dagen als Jehovah, dat is dan de naam. En de naam Jehovah, dat betekent, er heeft een heleboel in hoor, een heleboel zit erin. Maar het betekent zoveel als de eeuwige, degene die is, degene die existeert. Want dat is de afleiding van het woord. Degene die altijd bestaat. Degene die, wij leggen het uit. We zeggen die is en die was en die komen zal. Of we zeggen gewoon, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zal zijn. Of ik was die ik was, want dat kan net zo goed. Zo wordt die naam uitgelegd. En aangezien de Joden hem om principiële reden niet willen uitspreken, omzeilen ze dat door of het woord voor Heer te gebruiken, namelijk Adonai. Vertaald met ook met heren, maar dan met kleine lettertjes allemaal. Of zij spreken over de eeuwige en bedoelen dan Jehovah. Want dat is hun verklaring van de naam, de eeuwige. Hetzelfde is als ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik zal zijn die ik was, want zo kun je het dan natuurlijk ook vertalen. En ze noemen hem dan de eeuwige. Of in een andere afleiding noemen ze hem dan de almachtige. Dat is een typisch Joodse term, de almachtige. Maar het is afgeleid van dat hij de eeuwig is, de onveranderlijk is en dus de almachtige is. Want die naam is dat. De betekenis van de naam is ook altijd dat hij de onveranderlijk is, dat hij altijd dezelfde blijft. Wij kennen trouwens iemand die altijd dezelfde blijft. En wie is dat? Dat in Hebreeën, hè? Hebreeën 13. Die is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Nou, en die, dat is dus inderdaad Jehovah zelf. De Heere, Jehovah, Jezus, Joshua, Christus, dus Mashiach. Dat is inderdaad degene die altijd dezelfde blijft. Hoewel hij een bepaalde weg bewandelt en hoewel wel degelijk sprake is van verleden, heden en toekomst, is het toch zo dat hij zelf de onveranderlijk is. En dat is de betekenis van die naam. En onder die naam is hij dan ook bekend gemaakt aan de mens en Adam noemt hem dan ook zo. En dat ongetwijfeld, ook in het zicht van zijn eigen sterfelijkheid, hij zelf was de vergankelijke, maar God is de onvergankelijke. Die blijft altijd en die zal niet verouden, zoals de psalmist het zegt en zoals het later in Hebreeën wordt aangehaald en toegepast wordt op Christus. Maar daar laten we het voorlopig bij, daar heb ik nog wat meer over te zeggen, maar dat doen we de volgende keer dan wel, want het is wel toch wel een uitgebreid verhaal. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor de genade waarin wij mogen staan. En we danken u dat wij de betekenis van die vijf hebben mogen leren kennen. Te mogen zien, die vijf spreekt over de geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus. En over de genade die ons van u geschonken is. We danken u, Vader, dat wij niet langer onderworpen zijn aan de eerste beginselen van deze wereld, maar getrokken zijn daaruit en geplaatst zijn onder de beginselen die bij u gelden, de geestelijke principes, de principes ook van een nieuwe schepping. We danken u dat we daarom mogen leven, uit diezelfde genade die u aan Abraham beloofd hebt, maar die u inmiddels aan ons hebt gerealiseerd. Want we danken u, Vader, dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen en ons onderwijst omtrent ons leven, zoals uw woord het ons zegt. We danken u daarom dat we daar ook deze avond bij stil mochten staan. We mogen zien hoe ook onze positie als gemeente in deze tegenwoordige tijd en van deze tegenwoordige bedeling ook reeds opgesloten ligt in deze geschiedenis uit de oudste hoofdstukken van de Bijbel. We danken u, Vader, dat we daaruit ook onze moed mogen putten, dat we daaruit ons ook ons vertrouwen mogen halen, want u bent degene die niet alleen deze dingen geschreven hebt, maar die ook bij machte bent om te doen wat u beloofd hebt. En we danken u, Vader, dat u uw heilsplan vervult volgens het plan wat u gemaakt hebt en wat u ook ons hebt willen bekendmaken. We danken u daarom voor deze dag en deze avond en brengen elkaar bij u ook voor de komende tijd wanneer we elkaar misschien niet zullen ontmoeten. We willen u dankzeggen dat we ondanks alles met u verbonden blijven. Dat we mogen weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus die u in onze hart hebt uitgestort. We danken u, Vader, voor de uitnemende rijkdom van die genade die over ons heerst in deze vijfde bedeling. Amen.